Goedenavond allemaal bij deze Goede Vrijdag. Dat is de vraag die ik eigenlijk heb voor vandaag. Is het een Goede Vrijdag? Ongeveer zo'n 733 jaar voordat deze dag kwam, werd er door Jesaja over geprofeteerd. In Jesaja 53... vers 4 tot en met 6 staat dan in de Bijbel in gewone taal: Gods dienaar heeft pijn gehad. Hij heeft voor ons geleden. Hij heeft onze ziektes en onze pijn gedragen. Wij dachten dat God zijn dienaar liet lijden om hem te straffen. Maar God heeft hem gestraft voor ons. Gods dienaar is mishandeld voor onze fouten. Hij is gedood voor onze zonden. Want wij luisterden niet meer naar God en we leken wel verdwaalde schapen. En Gods dienaar moest onze schuld dragen. Als je de afgelopen week mee hebt gelezen in het blad van de Stille Week die we als gemeenteleden hebben ontvangen, dan heb je, als het goed is, vandaag gelezen over Treurige Vrijdag. En de profetie van Jesaja was nou niet echt een fijne profetie. En het stuk uit Matthäus 27, vers 31 tot en met 50, wat in de Stille Week staat. De vervulling van deze profetie was dan ook een heftige gebeurtenis, die alles behalve goed klinkt. En toch is dit een boodschap voor hoop en vreugde, die ook door Jesaja al werd voorzegd. Want omdat hij gestraft werd, hebben wij nu vrede. Omdat hij geslagen is, zijn wij genezen. Het is niet voor niks geweest. In Jesaja 53 vers 5 in de herziene Statenvertaling staat dan: de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. We dwaalden alle als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. We kennen allemaal de uitkomst van deze dag. En eigenlijk is de vraag: hoe vaak hebben we dit al gehoord? Hoe vaak hebben we deze boodschap al gekregen? En ik denk, vanaf u tot bekering bent gekomen, en voor de een is dat misschien pas 5 jaar, maar voor de ander is dat al zo'n 30, 40 jaar. En ieder jaar komt dit verhaal weer terug, net als het kerstfeest, wat we met z'n allen vieren, Pinksteren. Maar wat doet dit nog met jou? En hoe dichtbij mag dit bij jou komen? En eigenlijk bedoel ik te zeggen, hoe persoonlijk raakt dit jou nog? Toen ik ongeveer 31 jaar geleden in de tekst van Jesaja, in plaats van ons en onze en het woordje mij of mijn, et cetera, iets anders invulde, gebeurde er iets in mij waardoor Gods woord ineens persoonlijk werd. Alsof er rechtstreeks door Gods woord tot mij gesproken werd. En dan wil ik hem op die manier nog een keer met u lezen en hem laten zien op de biemer. Gods dienaar heeft pijn gehad, hij heeft voor mij geleden. Hij heeft mijn ziektes en mijn pijn gedragen. Ik dacht dat God zijn dienaar liet lijden om hem te straffen. Maar God heeft hem gestraft voor mij. Gods dienaar is mishandeld voor mijn fouten. Hij is gedood voor mijn zonden. Want ik luisterde niet meer naar God. Ik leek wel een verdwaald schaap. En Gods dienaar moest mijn schuld dragen. Omdat hij gestraft werd, heb ik nu vrede. Omdat hij geslagen is, ben ik genezen. Halleluja. Dit is de kern van het Pasen of van het van Goede Vrijdag. Dat hij voor jou en voor mij deze prijs heeft moeten betalen. En toch heb ik wel eens de vraag gehad van hoe een vader dit zijn kind kan aandoen. En dan met name God, de Vader, die zijn zoon zo kon laten lijden. Hoe kan dat een vader zijn die lief heeft? Als hij God is, dan had hij dit wat anders kunnen doen. Dit heeft niks meer met liefde te maken. En vaak zie ik dan de vijandschap tegen God, waar Paulus ook over praat in Romeinen. En ik moet toegeven dat in eerste instantie, zonder verdere context, dit ook wel iets heel gruwelijks is geweest. En als ik als vader daarover nadenk, dan zou ik er alles aan doen om mijn kinderen te beschermen, al kost dat mijn leven. Waarom deed God dat niet? Maar er is iets wat veel belangrijker is. Als we kijken naar Genesis, waar Adam en Eva de zonde begaan, een zonde die doorgaat door alle generaties tot vandaag de dag toe. Dan moeten er offers gebracht worden. Offers om de zonde te bedekken. Maar het kruis gaat niet over die dood van Jezus, maar gaat over leven. En in Romeinen 6 vers 23 staat dan in de herziene Statenvertaling, want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus onze Heer. Zonder dit onberispelijke offer zouden wij nooit, maar dan ook nooit, door onze zonde in de aanwezigheid van God kunnen komen. Zo heilig is Hij. Het loon van de zonde is de dood, eeuwige scheiding van God, zegt de Bijbel. De zonde van de wereld kwam op onze heiland. En ik geloof dat dit was het moment dat de Vader hem verliet. De beker van de toorn van God heeft Jezus tot de laatste druppel leeggedronken. En natuurlijk was dat niet een fysieke beker. Maar dat is het beeld van de zonde van de gehele wereld bij elkaar die hij op zich nam. En in Matteüs 27, vers 46 lezen we dan, ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem, Eli, Eli, lama sabachthani. Dat betekent, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? De prijs die geen enkel mens kon aflossen. Want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. In Romeinen 3 vers 23. Er is geen mens die geboren is uit een vader en een moeder hier op aarde die zonder zonde is. Alleen Jezus, die door de Heilige Geest is verwekt in Maria, was zonder zonde. En de Bijbel zegt dat ook. Er is geen mens rechtvaardig uit zichzelf. In 2 Korinthe 5 vers 21 in de Bijbel in gewone taal, daar staat Jezus Christus was zonder zonde. Maar God liet hem de straf voor onze zonde, voor mijn zonde dragen. Dat deed God voor ons, voor mij, voor u. En nu ziet hij ons als goede mensen, omdat we bij Christus horen. En dit was allemaal in het plan van God om zijn zoon te geven als losprijs voor jou en voor mij. In Johannes 3 vers 16, we kennen het allemaal. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Hij heeft hem niet zomaar op de aarde laten komen. Hij heeft hem gegeven aan de mensheid om die straf op zich te nemen. Omdat wij dat niet kunnen. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. En verloren, dat is die dood, die eeuwige scheiding tussen God de Vader en de mens. Maar eeuwig leven heeft. Op het moment dat je gelooft, heb je eeuwig leven. Het is niet dat je dat nog moet bewerken, dat je daar je best voor moet doen. Nee, op het moment dat je hem aanvaardt, je zonde beleidt, langs het kruis gaat, daar op je knieën gaat, dan heb je eeuwig leven. In Hebreeën 9, vers 11 tot en met 15, daar staat dan ook: maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige helsgoederen. Dat zijn alle goede dingen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is, die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, eens en voor altijd, binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe, op de verontreinigden gesprenkeld, hen heilig tot reinheid van het vlees. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, op uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. De prijs heeft hem wat gekost en die zal ook ons wat kosten. Om de levende God te dienen. En daarom is hij de middelaar van het Nieuwe Testament. Opdat, nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. In vers 22 van hetzelfde boek. In Hebreeën 9 vers 22, heb ik niet op de biemer, daar staat: en bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd en zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. Dit is een wet die God gegeven heeft in het Oude Testament. Dit is een wet die door al die jaren heen geldig was. Want als je één punt van de wet overtrad, was je schuldig aan het overtreden van de gehele wet. En alleen door het bloed kon daar vergeving voor komen. Alleen het was nooit voldoende. Het kon nooit voor eeuwig. Het was een tijdelijke bedekking van de zonde. Omdat er maar één iemand kon zijn die de zonde voor altijd en voor eeuwig weg kan nemen. In Johannes 19 vers 28 tot 30 in de herziene statenvertaling staat dan: hierna zei Jezus, omdat hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het schriftwoord vervuld zou worden: ik heb dorst. Er stond dan een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn, omwikkelden die met hyssop en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij: het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. Zijn aardse taak als mens had hij vervuld. Het zat erop. Het was gedaan. Het is volbracht. Maar dit is zeker niet het einde van onze Heer die de Christus is. Maar zonder deze dag, als we geen Goede Vrijdag zouden hebben, was er geen verzoening geweest tussen God en de mensen. Zonder deze dag was er voor de mens geen eeuwig leven mogelijk geweest. Ja, het was een treurige vrijdag, dat een onschuldig slachtoffer zo mishandeld en vernederd werd. Dat hij vals beschuldigd werd in alle openheid. Maar het is uiteindelijk een goede vrijdag. Voor hen die dit als waarheid aannemen en de juiste betekenis hiervan begrijpen. Want de Bijbel zegt in 1 Korintiërs 1 vers 18. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden is het een kracht van God. Als je het kruis niet begrijpt, zie je niet de kracht van God die hij voor ons heeft weggelegd. En door het kruis weten we ook waartoe we geroepen zijn. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u in zijn voetsporen zou navolgen. Het is de bedoeling dat wij zijn voetsporen navolgen. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is. Die toen hij uitgescholden werd niet terugschold en toen hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Want u was als dwalende schapen, maar u bent bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Laten wij hem ook die rechtvaardige rechter zijn in ons leven. Als we uitgescholden worden, verkeerd bejegend worden. Of als iemand ons afwijst. Kunnen we dan oprecht zeggen van, hij is mijn rechter. Uiteindelijk zal iedereen zich voor hem moeten verantwoorden. En voor mij is Goede Vrijdag een Goede Vrijdag met dubbele uitroeptekens. En ik geloof dat het voor velen van u ook zo is. Maar als de boodschap van het kruis nog niet tot je doorgedrongen is, dan hoop ik dat dat vanavond bij jou, bij u, werkelijk doordringt. Of opnieuw mag doordringen. En als je dat ervaart, tot die boodschap van het kruis zo krachtig is en tot je spreekt, verzet je dan niet langer. Want het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. En alleen dan kunnen wij in de juiste relatie met onze Hemelse Vader komen. We hebben in de korte Bijbelstudies het al heel lang over relaties. En we zien door die Bijbelstudies heen dat God iedere keer weer die relatie zoekt. En zo verlangt naar die relatie met u. En dat is ook de reden waarom hij zijn Zoon aan het kruis genageld heeft. In 1 Korinther 6 vers 20 staat dan, u bent immers duur gekocht. Het was geen goedkope prijs die Jezus heeft betaald. U bent duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Het gekocht is dat we werkelijk vrij gekocht zijn van een slavenmarkt. We zijn door hem met zoveel onbetaalbaar zijn wij eigenlijk gekocht. De prijs staat niet in verhouding tot mijn leven. Want de prijs die hij betaalde was vele malen groter dan dat ik mezelf waard vind. In de Bijbel in gewone taal staat dan, jullie zijn nu van Christus. Want hij heeft jullie gekocht door voor jullie te sterven. Eer God dus ook met je lichaam. Zonder Goede Vrijdag, als dat niet iets is wat je gelooft, of als het niet die impact op jou heeft, dat je knielt bij het kruis van Golgotha, dan is er ook geen noodzaak om Pasen te vieren. En de wereld viert dan misschien een feest. Dat noemen ze paasfeest. En het is dan een feest van liefde met paasontbijt, paashaas, paaseieren. En alles staat ineens paas ervoor, een paastol in plaats van een kersttol. En zo proberen we er iets van te maken. Maar zonder kruis is er geen opstanding. Zonder opstanding hebben wij geen evangelie. En dat is wat Paulus ook zei. Dan is het dwaasheid wat wij verkondigen. Maar ik geloof, werkelijk, die Goede Vrijdag was noodzakelijk. Anders was de weg naar God altijd dicht gebleven. Maar het offer aan het kruis, op het moment dat het voorhangsel scheurde, van boven naar beneden werd de weg vrijgemaakt tot het heiligdom waar God woont. Er zit wel een maar aan. Want Jezus zegt, niemand komt tot de Vader dan door mij. We zullen wel langs dat kruis moeten. We moeten naar Jezus toe, voordat we naar de Vader kunnen. Want alleen als de Vader mij in Jezus ziet, kan ik bij hem komen. Want anders, als ik zonder Jezus naar God ga, staan die zonden nog steeds in de weg tussen mij en de Vader. En zal ik dood neervallen en zal de eeuwige scheiding tussen mij en God zijn. Maar door Jezus, alleen door Jezus, kan ik bij hem komen en kan ik hem naderen. En ik zal dan eindigen met het gedeelte die ook in de overdenking van de Stille Week staat. En we kennen eigenlijk allemaal de tekst. En voor hem niet kent, hoop ik dat hij krachtig bij je binnen gaat komen. Dat Gods geest daar een werking aan geeft. Ik wil met u naar Johannes 3, vers 15 tot en met 17. Opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God, de Vader, de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En misschien valt u al iets op. Dit wordt twee keer gezegd. In vers 15 en in vers 16. Twee keer wordt er heel duidelijk gemaakt dat we niet verloren gaan als we in hem geloven, maar eeuwig leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat hij de wereld door hem behouden zou worden. En uiteindelijk is dit de kern van het evangelie. Het kruis van Golgotha, waarin God al heeft beloofd dat wie in Jezus gelooft, eeuwig leven heeft. Dat ik niet meer aan het kruis genageld hoef te worden, dat u niet meer aan het kruis genageld hoeft te worden, maar we moeten wel ons kruis opnemen, iedere dag weer opnieuw. Maar die liefde van God de Vader, de ultieme liefde, is uitgedrukt in het lijden en sterven van mijn Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen.